De deurcollectie is vandaag bestemd voor rente en aflossing. Volgende week is de deurcollectie bestemd voor de diaconie.
Onze hulp en onze verwachting staat in de namen des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde uit niet heeft geschapen en nog onderhoudt en draagt door het woord zijn kracht, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God den Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we uit de tweede psalm en daarvan het vierde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld. En wat er verder gaat in het vierde van psalm 2.
De Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlees. En een eeuwig leven. Zesde hoofdstuk van de profetie van Zacharia. En ik hief mijn ogen weder op en ik zag, en zie, vier wagens gingen eruit van tussen twee bergen, en die bergen waren bergen van koper. Aan de eerste wagen waren rode paarden, en aan de tweede wagen waren zwarte paarden, en aan de derde wagen waren witte paarden, en aan de vierde wagen hagelvlekkige paarden, die sterk waren. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, wat zijn deze, mijn heren? En de engel antwoordde en zeide tot mij, deze zijn de vier winden des hemels, uitgaande van waar zij stonden voor de heren der ganse aarde. Aan welke wagen de zwarte paarden zijn, die paarden gaan uit naar het noorderland. En de witte gaan uit dezelfde achterna. En de hagelvlekkige gaan uit naar het zuiderland. En die sterke paarden gingen uit en zochten voort te gaan om het land te doorwandelen. Want hij had gezegd, gaat heen, doorwandelt het land. En zij doorwandelden het land. En hij riep mij en sprak tot mij zeggende, zie, deze die uitgegaan zijn naar het noorderland, hebben mijn geest doen rusten in het noorderland. En des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende, neem van de gevankelijk weggevoerden van Eldai, van Tobia en van Jedaja, en kom gij te dien dagen, en ga in den huize van Josia, de zoon van Zephania, welke uit Babel gekomen zijn. Te weten, neem zilver en goud en maak kronen en zet ze op het hoofd van Josua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En spreek tot hem, zeggende, alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende, zie, een man wiens naam is Spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heeren tempel bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen en hij zal het sieraad dragen. En hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En die kronen zullen wezen voor Helem en voor Tobia. En voor Jedaja en voor hen, de zoon van Zephania, tot in een gedachtenis in de tempel des Heren. En die verre zijn, zullen komen en zullen bouwen aan de tempel des Heren. En gij lieden zult weten dat de Heere der heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden, indien gij vlijtiglijk zult horen naar de stem des Heren uw Gods.
Zoek het aangezicht des Heren. O Vader der lichten, wij gedenken aan het kwaad door ons bedreven. Wij hebben de lichten die gij ontstoken had in ons hart en leven, om te leven bij het licht van uw vriendelijk aangezicht, uitgedoofd. We hebben onze zielen gesteld in de staat der duisternis, om verwezen te worden vanwege die ongerechtigheid naar de eeuwige duisternis, waar is wening en knessing der tanden. En dat zou zeker ons deel geweest zijn, zo gij de zon der gerechtigheid, o Vader der lichten, niet had doen opgaan. In dat licht zien wij het licht van uw ontfermende liefde. Zien wij een lichtpunt voor de toekomst, want bij dat licht kunnen we geleid worden in het licht van uw liefde, o Vader, van alle barmhartigheid. Gij weet het, Heere, of ons hart dat licht kent. Bij uw licht zien we het licht. Of wij allen hoofd voor hoofd vanuit die duisternis zijn gekomen tot uw wonderbaarlijk licht. En waar dat gemist wordt, Heere, wil gedenken aan uw verbond, wil het licht doen opgaan in uw duisternis, opdat ze bij dat licht iets van uw beminnelijkheid en dierbaarheid kregen te aanschouwen, om in uw verbonden te mogen worden en aan te kleven. Wil die genade wonderen in onze harten verheerlijken. Maar Heere, al kent men dat licht, al weet men wat het is te wandelen in het licht van uw vriendelijk aangezicht, dan nog kan het zo donker zijn. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga achterwaarts, ik bemerk hem niet. Ja, de zucht wordt geslaakt, de Heer heeft mij begeven. De Heer heeft mij verlaten. Mijn hoop, mijn verwachting is vergaan. Heere, gij kent ze die in die duisternis zitten en zuchten. Wil ze gedachtig zijn, Heere. Laat een lichtstraal vallen in het hart van uw ontfermende liefde, om vanuit die duisternis hopen te mogen bekomen op u den Heere. Gedenk ons in dit avonduur. We zijn samengekomen om uw woord na te speuren, om u te kennen in uw gangen, zo vol roem en eer, om u daarin te aanbidden. Maar dat ook die gangen, Heere, mochten zijn in onze harten, naar de maal uw uitgangen zijn van eeuwigheid. En dat zijn ingangen in de harten van zondaren, om ze te trekken en wijs te maken tot zaligheid. Gedenk ons, o Heere, zie ontfermend op ons terneder, En vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 122 en daarvan het tweede en het derde vers, de stammen naar uw naam, naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op. Daar elk zich buiten tweede en derde 122 inmiddels de gelegenheid gegeven worden uw liefde gaven uit te reiken. 13e vers van uw voorgelezen schriftgedeelte uit Zacharia 6 vormt de stof onze overdenking, waar Gods dierbaar woord aldus luidt. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen en hij zal het sieraad dragen. En hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. De man van Gods raad zal ten eerste zijn tempel bouwen. Ten tweede zijn sieraad dragen. Ten derde zijn rust ontvangen. En ten vierde zijn vrede schenken. En mocht het u behagen, dierbare ontfermer, ons voor te komen met uw goddelijke lessen en hemelsonderwijzingen, die zoeter zijn dan honing, ja, dan honingzeem. Amen. Het is bemerkt bij het lezen van het schriftgedeelte, gelieden, dat de Heer ons plaatst in de oud-testamentische bedeling. Daar wordt oorlog gevoerd, daar worden verwoestingen aangericht. En de Heere komt zijn volk te vertroosten met heerlijke beloften. En door al dat rumoer heen leidt de Heilige Geest ons naar de nieuwtestamentische bediening vanuit de raad des vredes. Wat God doet in zijn kerk, gedaan heeft in zijn Sion, het vloeit al voort vanuit Gods eeuwige raad, waarvan hij gezegd heeft: mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Dat gaat dwars door al de boosheid en ongerechtigheid der mensenkinderen heen. Dat is Godezij dank niet in zijn loop te stuiten. Ja, ja, zegt de Heer, hij zal zijn tempel bouwen. Hij zal, enzovoorts. Dat is het goddelijk zal vanuit zijn eeuwige raad. God spreekt van zijn raadsman. Zijn zoon was zijn raadsman. Dat doet ons wel een beetje vreemd aan, dat een zoon de raadsman is van de vader. Bij de mensen zou dat nog kunnen, hoewel het zeldzaam voorkomt. Maar hier is niet de vader de raadsman van de zoon, maar de zoon is de raadsman van de vader. En dat wordt ons geopenbaard in de schrift. Als vanzelf er is de vraag, hoe is dat toch wel mogelijk? God staat voor een totale onmogelijkheid. Als zijn verlossingsplan vanuit de diepte van zijn wezen en deugden is voortgekomen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, zegt de Heer Jezus, bij monden van Johannes, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Hij heeft die wereld lief gehad. Dan denkt men aan zondaarsliefde. Dat maakt men ervan. En dat woord zondaarsliefde weet ik niet vanuit het licht der schrift te hanteren. want dat laat Gods heiligheid en rechtvaardigheid ten eenenmale niet toe. Maar er staat dan ook niet al zo lief heeft God de wereld. De wereld zoals die nu is in haar ware gedaante. Maar al zo lief heeft God de wereld gehad. Het is niet tegenwoordige, niet toekomende, maar verleden tijd. En hij heeft in de morgen der schepping die wereld lief gehad. Hij heeft die wereld niet geschapen voor twee mensen. En heeft zijn hemelpoorten niet geopend voor twee mensen. Maar voor het ganse menselijk geslacht. Voor Adam en al zijn nakomelingen. En daar waren wij dus ook bij. Die wereld had hij lief. Daarin was zijn vermaking. Om daarmee te spelen. Om die wereld wijs en blij en rijk te doen zijn. In zijn heerlijkheid. Een plaats te geven in zijn hemels huis. In de eeuwige heerlijkheid. Dus hij had ons toen echt lief. Waarachtig lief. En zie geliefde. Die liefde zijn wij verloren. Door de zonde. Uit kracht van onze vijandschap. In de ongerechtigheid. Maar toch. Wil God blijk geven van zijn liefde. Want Satan heeft dat betwist. En gezegd nu ja. Als God je nu echt lief had, dan zou hij je die boom niet onthouden hebben. Want hij weet als u daarvan eet, dan zult u als God wezen. En dat gunt die God u niet. Eet ervan en dan zult u dat bekomen. Luister naar mij. Dus de liefde Gods werd in verdenking gesteld. En die verdenking is door de mens overgenomen. En zie, hij is gekomen in de staat der ellende. Met die val deed de liefde Gods, waarmee hij de mens en het ganse menselijk geslacht lief had vanuit de staat der rechtheid, niet te niet. En u zegt God, ik zal bewijzen hoe lief of ik die mens nu gehad heb. En dat zal ik stellen tegenover de verdenkingen van de vorst der duisternis. Ik zal geven het allerliefste wat ik heb. En dat is de zoon, mijn liefde. Om te bewijzen dat ik ze toen lief gehad heb. De vader van de verloren zoon heeft zijn zoon natuurlijk veroordeeld in de ongerechtigheid door hem bedreven. Maar hij had hem lief zoals hij was in de ouderlijke woning. Heeft hem met zijn liefde omringd. En daar dacht hij aan terug. En vanuit die liefde zag hij verlangend uit naar de wederkomst van zijn zoon. En zie geliefden, vanuit dat goddelijk verlossingsplan nu, is God komen te staan voor een totale onmogelijkheid. Want de waarheid zegt, ik ben beledigd, ik heb gezegd, gij zult de dood sterven. De gerechtigheid heeft gezegd, ik zal langs de weg van recht en gerechtigheid u laten delen in het eeuwige leven. Maar wanneer u die wet schendt, dan zal u gestraft worden. En zie, moet ik nu gepasseerd worden in mijn majesteit, in mijn heerlijkheid, in mijn goddelijke soevereiniteit? Dat is niet mogelijk. Dus je voelt geliefden had een raadsman nodig. God kon niet een raadsman aanwijzen. Kon niet. Want de goddelijke soevereiniteit liet dat niet toe. Want de Vader is soeverein. De Zoon is soeverein. En de Heilige Geest is soeverein. De drie enige God is de drie enige soevereiniteit. Dus de een kan niet zijn soevereiniteit laten domineren over de ander. Dat deed de Vader ook niet ten opzichte van de Zoon. Kon de Zoon niet aanwijzen als zijn knecht, als zijn mindere. Dat ging niet. Dat kon niet. Dat liet de majesteit van het goddelijke wezen niet toe. Maar de Zoon heeft zichzelf gegeven. Als borg en zaligmaker. Om de wil des Vaders te doen. En zie, geliefde, dat is nu door de Vader geaccepteerd. Het was zijn raadsman. Om dat verlossingsplan te brengen tot heerlijkheid. En nu zal ik zijn, ik uw zoon, uw knecht. En daarin is hij door de Vader gezalfd, gepredestineerd tot borg en zaligmaker van gans verloren zondaren. Ja, zo wordt hier gesproken. Hij, mijn zoon, hij, de man mijns raads, hij zal de tempel des Heren bouwen. Zo gaat God de Zoon zijn liefde prijzen in het werk der genade tot zegen en zaligheid van zondaren. Maar het zijn dode stenen. Het ganse menselijk geslacht is in de grond der zaak een steen geroeven. Als gesproken wordt van Abraham en zijn zaak, aanschouw steenrots waaruit gij gehouden zijt. En dat was de steenrots van het heidense volk. Ze zijn eruit gehakt met het zwaard des geestes, Gods dierbaar woord. En het zijn geworden levende stenen. Het steenhart is weggenomen, een vleeshart is geschonken. Het gevoel van een innig zieleleven, het gevoel van innige verbondenheid aan God en zijn dienst is gewerkt in het hart. Hij zal zijn tempel bouwen. Aanschouw niet alleen die steenrots, maar ook die put waaruit gij zijt gegraven. Uit die diepe put van des mensen val. Uit die onzalige fontein. Daar zijt gij het opgehaald om een nieuw christelijk, geestelijk leven te leven tot mijn verheerlijking. Dat doet nu de knecht des Vaders. En geliefden, wij kunnen rechtzinnig, wij kunnen godsdienstig zijn. En dat is te waarderen. Maar dat is niet een grond der zaligheid. Dat weet u. Met dat alles kunnen we nog hebben een stenen hart. Een hart dat niet weet wat is weg te smelten voor God. Klein te wezen voor de Heere. Een hart dat daar ook geen behoefte aan heeft. Om in diepe verootmoediging te wandelen voor het aangezicht des Heeren. Dus wij moeten hoofd voor hoofd uit die steengroeven opgehaald te worden. Door de almachtige kracht van Gods genade. En naarmate dat werk verheerlijkt wordt in het hart, krijgt men er steeds meer klaarheid in. In dat wonder van Gods genade. In eenzijdig werk van zijn liefde. Maar Christus heeft dat plaats bekledend moeten verwerven. Want hij is geworden een steen des aanstoots, een rots der ergernis. Hij is weggeworpen. Die steen kunnen we niet hebben. Met die steen kunnen we niet werken. En hij is veroordeeld geworden als een dode steen, als een onbruikbare steen, tot de dood des kruises. Om dat oordeel van die dood weg te nemen en het leven en de gerechtigheid aan het licht te brengen. Niet alleen als verdienste, maar ook in de toepassing daarvan in het hart. Dat is nu het woord des Heren. Hij zal de tempel des Heren bouwen. Zijn wij levende stenen? Want de kerk bestaat uit twee delen. Kaf en koren. Dat is ons bekend. Tweerlei kinderen. En zie, alleen de levende, die zullen u loven. Gelijk ik heden doe. Kennen wij nu dat nieuwe leven der genade? Eertijds was ik een dode steen. Was ik hard. Wist ik niet wat het was weg te smelten. Maar nu mag ik door Gods genade zijn een levende steen. En die levende stenen smelten samen tot één geheel. En dat is de tempel des Heren, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Hij zal niet alleen die tempel bouwen, maar hij zal ook het sieraad dragen. Het sieraad. Dat is het sieraad van God geschonken. Niet een sieraad, maar het sieraad. Dus bepaald, staat vast. Het heeft afkomst, het heeft doel, het heeft zin. Het sieraad waarmee de mens versierd was in de staat der rechtheid. Dat waren de ambten, profeet, priester en koning. Want de mens is geschapen naar Gods beeld, kennis, gerechtigheid en heiligheid. Kennis, profeet. Gerechtigheid, de bediening als priester en heiligheid, de koninklijke bediening om te staan, krachtig en dapper te staan tegenover het rijk van zonde, Satan en ongeloof. Dat sieraad zijn wij kwijt hoor. Gans verloren door de zonde. En nu is dat sieraad gegeven aan de Heer Jezus Christus. Want de Vader heeft hem gezalfd. Als de man zijns raads gezalfd tot profeet, priester en koning. Telkens weer liep het bij de profeten, priesters en koningen vast. Het ging voor een tijd goed. En dan gingen zij onder in de zonde. Waren ze onbruikbaar voor het koninkrijk der hemelen, wat ons zeer bekend is uit het Oude Testament. Maar nu moet er toch komen het sieraad van onvergankelijkheid, van onze hoogste profeet, Jezus Christus, die altijd zuiver is in het verkondigen van het woord, tot eer van zijn God en tot zaligheid van het hart. Die priester is, de enige hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, om zich God en Vader onstraffelijk op te offeren op het altaar van zijn goddelijke natuur. En onze eeuwige koning, die zal regeren. En die nooit geen nederlaag zal lijden, maar die zal triomferen over het rijk van zonde, Satan en ongeloof. Hij zal het sieraad dragen, opdat onze harten ermee versierd zullen worden. Bedenk dat wel. Het beeld Gods is het sieraad. Waar het beeld Gods gemist wordt, wordt alle sieraad gemist. Daar wordt de goddelijke natuur gemist. Daar wordt het licht van zijn vriendelijk aangezicht gemist. God kan alleen door dat beeld afdalen in het hart. En het hart door dat beeld stellen in het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Daarom, geliefde, draagt hij dat sieraad in ons hart en leven. Kent u die hoogste profeet? Zit u aan zijn voeten? Hebt u leren bidden? Leren geloven? Leren bukken? Leren leven? Van hem. Ik kan het u niet leren. Met veel gebrek iets zeggen, iets aanwijzen, maar de beleving schenken, geval. Dat is zijn werk. Wat ik geleerd heb, zegt Gods kind, ten leven ter zaligheid, heb ik van de Heere geleerd. Mijn vader kon het niet, mijn moeder kon het niet, die dominee kon het niet. Niemand. Alleen de Heere. En nu is het heerlijk aan zijn voeten te zitten. Hij is priester. Hoe kon ik mijn ziel met God verzoenen? En hoe kon God zichzelf met mij verzoenen? Buiten die enige hoge priester om. Hij is die priester naar de ordening van Melchizedek. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij is het offer der verzoening. En zie geliefde, daarin draagt hij het sieraad. Hij heeft het zichzelf niet gemaakt, maar hij is daartoe gepredestineerd. Hij is daartoe gezalfd door de Vader met vreugdeolie. Het is tot vreugde van de Vader om zijn verlossingsplan tot heerlijkheid te brengen. Maar ook tot vreugde van degene die in hem geloven. Dat alleen kan door zijn bediening. Hij zal koning zijn. Bij hem is het kunnen. Hij heeft alle macht ontvangen van den Vader. In den hemel en op de aarde. Wie is het die u machtig kan wezen? Wie? Alleen de koning der koningen. Hij kan mij verslaan. Verslaan in mijn vijandschap. Verslaan in mijn hoogmoed. Verslaan in mijn ongeloof. Hij kan mij vernederen. Hij kan mij met eerbied gesproken baas. En omdat hij mij alleen kan regeren, vernederen en vertederen, zingt de kerk. Zo moet de koning eeuwig leven. Dat is nu het sieraad dat hij van zijn God heeft ontvangen, borgtochtelijk verdiend, om het toe te passen aan ellendige zondaarsharten. Het zal gebeuren. Terwijl ware des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal dus tot rust komen. Rust had hij niet in bestaan van zijn vernedering. We lezen zelfs dat hij vermoeid was. Vermoeid. Als een machtig mens was hij vanwege die zware taak vermoeid, dag in dag uit, tegen die stroom in, die stroom van de hel, van vijandschap en ongeloof. Ook bij zijn volk, altijd tegenstaan. Hij heeft overwinning behaald. Hij is tot rust gekomen. Hij is met zijn offer gegaan tot de Vader, als de man van zijn raad. En En de Vader heeft gezegd, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een bank van uw voeten. Dat is hem toch betuigd. In Psalm 110 en ook in Psalm 2 op meer andere plaatsen. De Vader heeft het beloofd. En wat de Vader hem beloofd heeft op grond van zijn offeranden, heeft de Vader hem ook geschonken. Daar zit hij. Zit aan mijn rechterhand, dat geeft rust te kennen. Wat een zoete, zalige rust zou dat toch geweest zijn voor de zonen Gods en dat wel naar zijn menselijke natuur. Altijd door onrust omringd, altijd tegenstand ontmoet. En daar is hij in die hemelse rust. Daar werd hij omringd door die heilige engelen. Omringd door de verlosten die reeds het offer brengen tot zijn verheerlijking met de uitroep. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Rust. Dat rusten geeft ook te kennen de toepassing der zaak. Want hij is wel bezig. Rusten betekent in deze niets doen. Hij heeft het verdiend. Dus wat het verdienen betreft is het volkomen rust. Maar nu deelt hij het uit. Hij is de bedienaar van het heiligdom. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Wij bidden zo vanuit de verte. Maar het is zo van betekenis, door die voorspraak, door Jezus Christus te komen tot de Vader. We hebben grote vrijmoedigheid. En de Vader daarna te danken voor de verhoring. Hij heeft geschonken door de voorspraak zijn zoons, Jezus Christus. Altijd weer gaan tot de Vader. In die innerlijke overtuiging, wat wij de Vader bidden in zijn naam, het zal ons geschonken worden. Die vertroostingen toch heeft hij gegeven in zijn dierbaar getuigenis. Hij leeft met u mee. Zijn oog is op u gevestigd in alle noden en omstandigheden. En als Gods raad was uitgediend door de martelaren, ze hebben het dan schouwd dat hij daar was gezeten aan de vaders rechterhand. Ja, hij stond klaar om ze op te nemen in de eeuwige heerlijkheid. Opdat ze altijd bij de Vader zouden zijn. Rust ontvangen. Maar ook, het heeft plaats hier in dit leven. Dat de Heere zegt, rust een weinig. U kunt... En bedenk dat wel, vergis u niet. Geen rust vinden in uw innere werkzaamheden. Hebt u daar rust in, dan is dat wettisch. Wel kunt u aangename innere werkzaamheden hebben aan de troon der genade. En dat de Heere die nood van uw ziel overneemt. Dat uw hart voor hem moogt uitstorten. En dat ge daarin rust moogt vinden. Maar dan vindt ge geen rust in uw werkzaamheden. Dan vindt ge rust in hem. Die de nood van uw ziel en u met de nood van uw ziel heeft overgenomen voor zijn rekening. Rust een weinig, zegt de Heer. Ja, de apostel zegt, wij die geloven gaan in de rust. Dat is in de rust van het volbrachte werk van Jezus Christus. Hier door het geloof en straks door volkomen beleving in het huis des Vaders. In die weg zal vrede geschonken worden. Eeuwen daarvan zingen, spreken zingende uit Psalm 110, het eerste en het derde vers. De Heere, dus heeft de Heere tot mijn Heere gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. En wat er verder volgt in het derde van Psalm 110. Vrede gesticht te worden. Maar zo staat de zaak nu ook ten opzichte van God. Ik twijfel niet, er zullen zeker mensen in ons midden zijn die in oorlog zijn met God. Die in vijandschap staan tegenover God. Gelukkig, ze spreken het niet uit. Blijft nog wat verborgen, zo nu en dan merk je wel eens dat de vlam eruit slaat, maar toch niet geheel en al. Maar je hoort ze nooit goed van God spreken. Dat wordt gemist, dat is heel erg. Want als een mens niet goed van God spreekt, dan zeg je nou, dat zit niet in orde, dat is niet goed. Men heeft een gewapende vrede, een gewapende stilte. De vlam komt er niet uit, maar het is toch ook geen vrede in het hart. Kent u dat? Dat is heel erg. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Er zijn mensen, ja, die zich nog van het een of van het ander iets aantrekken. Maar het is wel goed. Als een mens is goed in zijn vijandschap inloopt. En dat je tot ontdekking komt dat te zijn. En dat je uit kracht van die vijandschap God niet wilt dienen. Het niet met God eens bent. En toch wordt u in die vijandschap veroordeeld. Want het is niet iets bijkomstig, hoor. Echt niet. Het zit erin. Dat vuur ligt te smeulen in ons hart. Het kan onderdrukt worden door de inbindende kracht van de algemene genade. Maar dan is die vijandschap niet geblust, hoor. Helemaal niet. Zit erin. Hoe denkt u daarover? Er staat in de schrift. Niet vrome, niet brave, niet godsdienstige mensen, maar vijanden worden met God verzoend. Kent u die vijandschap des? Misschien een gewapende vrede. Dat je er maar bij neerlegt, want je bent toch er helemaal niet tegen God opgewassen. Het baat je toch niet. En dat is de grootste belediging die je God kunt aandoen. Want God is bij wijze van spreken wel zo slecht en zo onredelijk, dat hij langs de weg van recht en redelijkheid niet met mij wil handelen. Deed hij dat, dan zou dat zeker geheel anders zijn. Zo denkt de mens. Kent ge die vijandschap in uw ziel? Nu stap verder. Heeft uw ziel daar last van? Komt dat telkens weer boven? Is u bang van uzelf? Ja. Als ik goed doordenk, dan is dat zo erg en zo slecht, dat de mens niets liever doet dan God uitvloeken. Er wordt dan ook veel gevloekt, niet? Ook wel door godsdienstige mensen. Dat is een zekere verlichting. Dat ze God eens goed in de gedachten of in woorden of in daden uitvloeken. Dat is de aard van de mens, hoe bedenkt het wel. En dat is met wat godsdienst en vroomheid heus niet weg te nemen. Nu zal hij vrede stichten tussen die twee. Tussen de vader en tussen de zoon. Want de vader staat en stond in toren tegenover de zondaar. En de zondaar in vijandschap tegenover God. En die vrede moet gesticht worden. En dat kan alleen door vader en zoon. Zodat ge ontwapend wordt. Denk eens terug. Het kan zijn dat ge wel voor een tijd stil geweest is, maar dan is het niet opgelost. Hoe ligt dat nu toch wel in ons innerlijk leven? Hebt u wapenen ingeleverd? Uw wapenen van vijandschap. Is u tot overtuiging gekomen dat dat vuur van vijandschap door ons en wel door onze zonden is ontstoken? Dat is er erg. Daar is God de oorzaak niet van. God is liefde. Maar ik heb dat vuur van haat en vijandschap ontstoken. En dat je door de genade van de Heer Jezus Christus uw hoofd hebt leren buigen. En dat u God lief gekregen hebt in zijn recht en gerechtigheid. En betuigt dat, Heere, als u mij voor eeuwig kwam te verstoten, dan zou ik betuigen, u doen is majesteit aan. Eerlijk, Heere, zie maar in mijn binnenste, ik beken het u, ik hoor in de hel thuis. In de hel thuis. Want dat vuur der hel heeft God niet ontstoken. Nee, nee. Dat vuur der hel heb ik ontstoken. Die hel brandt in mij. En daar behoor ik thuis in de hel. Kunt u dat aanvaarden? Is dat niet in overeenstemming met recht en gerechtigheid? En dat heeft Jezus Christus aanvaard. Plaatsbekledend is hij getreden in die plaats, alsof hij dat kwaad zelf bedreven had. En hij is plaatsbekledend met het kwaad en de daad der zonde. Die hij voor zijn rekening heeft genomen, ter hel nedergedaald. Dat is de zaak. En daar heeft hij het achtergelaten. En daarom kan hij die brand blussen in onze ziel. En dat gebuigd voor de Heere. En dat gezegd, ik ben uw gramschap dubbel waardig. Waardig van Adam, zeide, maar ook waardig, omdat ik uw zoon Jezus Christus genageld heb aan het kruis. Zo. Dan breekt dat. Dan kunt u zeggen in uw hart, ik heb niets op God liggen. Dat is heerlijk. Het kan met Christus hoor. Laat die oude rommel toch niet zitten. Dat er maar eens goed in af. Hoe het in je binnenste gesteld is. Om in die vernedering te komen vanuit Jezus Christus. Voor het aangezicht des Heren. U moet een vijand worden. Voor God. Dat zijn we. Maar dat worden voor zijn aangezicht. In diepe verootmoediging. En dan zegt God. Tot vijanden. Laat u met mij verzoenen. Dan zegt God niet, u moet uzelf met mij verzoenen. Maar ik zal dat schenken. Laat u met God verzoenen. En dat doet hij. Door die raad des vredes. Omdat vader en zoon in die ene en al genoegzame offerande in overeenstemming gekomen zijn. Om de redding van vijanden uit het vuur der hel. En God zegt, ik heb niets op u tegen. Dat is vrede. Daarvan wordt hier gesproken. De raad des vredes zal tussen die beiden zijn. Vader en de zoon. En ge zult de vrucht daarvan hebben in uw hart. God heeft niets op mij tegen. En mijn hart heeft niets op God tegen. En dat is nu zo gesteld. Ik mag met blijdschap aan God denken. En God denkt met
blijdschap aan mij, de vreugde des Heren, de blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Hij blij met mij, ik blij met hem. Ziet het maar, die vader en die zoon. Die vader was blij met die zoon was blij met die vader. Daar kwam vrede in het hart. We achten ons gelukkig, geliefden, dat we boodschappers van die vrede mogen zijn voor u. Er staat nu het evangelie voorop. Dan denkt u niet met schrik aan de dood, niet met schrik aan de eeuwigheid. Dan zegt u gelukkig, er komt een dag dat ik zal ontbonden worden om altijd bij de Heren te wezen. In het huis des vaders met zijn vele voordien. Dat is de zaak. En dat we vijanden zijn, dat staat vast. Maar is die oude natuur verbeterd dan? Hoe zit dat dan? Hoe is het met Gods kind gesteld? Die oude natuur is niet beter. Die oude natuur is bij wijze van spreken net zo slecht als de duivel. Die is het met de duivel eens. Daar heb je geen heil van te verwachten. Maar de oefeningen des geloofs tussen God en uw ziel raken niet de oude mens, maar de nieuwe mens. Je moet nooit geen verwachting koesteren van de oude mens, die is en blijft slecht. Maar nu dat nieuwe leven door God gewerkt in het hart, dat blijft liggen, die verzoening met God. En ze bidden, Heere, bewaar me voor opstand. Die oude mens doet niet anders als ophitsen tegen u. Heere, dat mijn hart in alle wegen en omstandigheden verenigd mag zijn met u. Bewaar me voor harde gedachten, bewaar me voor vijandschap. Opdat ik elke dag hartelijk zou mogen zeggen, door uw genade tot roem uw zoon Jezus Christus, ik zal u hartelijk lief hebben. Wat dunkt u? Mijn medereiziger naar de eeuwigheid, is dat niet het woord des Heren? Hij weet raad. U weet het niet, ik ook niet. Men weet geen raad met zichzelf. U is een speelbal van die oude mens. Die zond met ons. En zo verdorven zijn wij. U weet er geen raad mee. U zegt het is verkeerd. Maar ja, wat kan ik aan doen? Je leeft zomaar voor. Laat het niet zitten. Maar dat is opgelost mocht worden tussen God en uw ziel. En dan zegt de apostel tot uw vertroosting en tot verheerlijking van de Heer, wij dan als vijanden met God verzoend. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, om daarin te mogen wandelen tot roem van zijn naam.
Amen.
Laat ons eindigen met dankzegging. Lieve heren, we hebben het woord van uw genade mogen overdenken. Overdenken de onderhandelingen in de raad des vredes. Opdat een radeloze wereld en een radeloze zondaar raad van u zal ontvangen en ter harte nemen tot zaligheid. Ge komt ermee tot ons, Heere. Het is tot ons heil, het is tot ons belang om daarvan deelgenoot te mogen worden. Gedenk uw gemeente, groot en klein. Werk met uw geest in aller hart, Heere, opdat die vrede gesticht mocht worden in onze ziel, om in vrede met u den Heere te wandelen voor uw aangezicht. Gedenk uw gemeente ook in de week die voor ons ligt. Neem ons genadelijk
onder uw zorgen, onder uw bescherming, o Heere. Bewaar ons voor de zonde. Gedenk de Raderkerk, geef ook die broeders het sieraad van u, Heer Jezus Christus, in de ambtelijke bediening, om niet alleen persoonlijk, maar ook ambtelijk, daarin van dag tot dag werkzaam te mogen wezen. Vergeef ons onze zonde. Zie vriendelijk op ons te neder. In de Zoon uw liefde uit genade. Amen. En zingen we tot slot uit Psalm 72, het 9e en het 10e vers. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het Malse kruis. En wat er verder volgt, het 9e en 10e van 72. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenk u vrede. Amen.